Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben blij dat u toch weer in ons midden bent. En dat ik weer in uw midden mag zijn voor het vervolg op onze Bijbelstudies. We waren bezig met de bespreking van Matteüs 24. En nou, we zijn al een flink stuk gevorderd inmiddels. Ik wil vanavond beginnen met te lezen Matteüs 24 vanaf vers 29... Waar staat, en terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal het schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van een groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar zeg ik u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want ge weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover. We hebben de vorige keer al stilgestaan bij de eerste versen die we nu gelezen hebben. De versen die spreken over wat er gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen. We hebben al vastgesteld dat die dagen, de dagen waarom het hier gaat, zijn de dagen van verdrukking, zoals die zullen komen in de toekomst over een ongelovig Israël in Palestina. Dat wil zeggen over de ongelovige Joodse staat. Die verdrukking, die vindt niet in onze dagen plaats, hoewel er natuurlijk verdrukking is, maar die verdrukking is vandaag aan de dag over de hele wereld. Dat is een heel normale verdrukking. Dat is de normale situatie ook in deze oude wereld. Maar het gaat hier om de grote verdrukking. De verdrukking die namelijk van Gods wegen zal komen over Israël. Dat is op zich niet zo gek, omdat alle verdrukking die ooit over Israël komt, komt van Gods wegen, omdat God beloofd heeft dat zolang zij hem zouden dienen, ook als natie, zou hij hen zegenen, zou hij hen vrijheid geven, zou hij hun overwinning geven op hun vijanden. Hij zou zelfs voorkomen dat ooit hun vijanden het land zouden binnenvallen. Hij zou hun regen geven, de vroege regen en de late regen. Kortom, de Heer zou in alle behoeften, aardse behoeften zelfs, van Israël voorzien, zolang zij hem zouden dienen. En dat betekent dat wanneer de verdrukking zal komen over Israël, dan komt die verdrukking toch in ieder geval van God, of het is in ieder geval met toelating van God. Maar hoe dan ook, nadat die verdrukking over Israël geweest zal zijn, wanneer die verdrukking aan het eind komt, dan staat het terstond, na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven. En dan vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten van het land wenen, zullen de Zoon des Mensen zien, komen op de wolken des hemels. Ik heb daar de vorige keer over gesproken, dus ik ga dat niet uitgebreid doen, maar ik wijs er nog maar op dat deze versen spreken over de verschijning van de Heere Jezus aan Israël En dat wil zeggen, dat is op de Olijfberg. Dat is de gebeurtenis die in Zacharia 14 wordt aangekondigd. En we hebben dat vorige keer ook besproken. Het is dus niet een verschijning ten behoeve van de wereld. Het is ook niet een verschijning ten behoeve van de gemeente. Het gaat niet over de opnamegemeente daar. Want de opname van de gemeente heeft al plaatsgevonden 7 jaar voor deze gebeurtenissen. 7 jaar voordat de Heer komt, en in feite minstens 7 jaar voordat de Heer komt op de Olijfberg en zich zal vertonen aan Israël, zal hij ons tot zich nemen. Ja, en ik heb het niet alleen over degenen die levend overblijven, want de Bijbel zegt dat degenen die in Christus ontslapen zijn, die zullen eerst opstaan en daarna wij die levend overblijven zullen veranderd worden en we zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En als u het eigendom van de Heer Jezus bent, dan hebt u deel aan die gebeurtenissen waarover ik nu spreek, de opname van de gemeente. Maar dat gaat gebeuren 7 jaar voordat de Heer aan een gelovig, aan een tot bekering komend Israël verschijnt op de Olijfberg. En daarover spreken deze versen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal hij aan hen verschijnen. Er zal komen de wolken des hemels, zoals hij eens vanaf de Olijfberg op een wolk ten hemel voer, zo zal hij ook wederkomen, zoals de engel ook zei tegen de discipelen. Deze Jezus zal al zo wederkomen, namelijk op de wolk en op de Olijfberg. En nou gaat het erom wat er daarna gebeurt. Wel, dat is heel eenvoudig. Wat daarna gebeurt, we hebben vorige keer al even over gesproken. Wat daarna gebeurt is dat de Heer het volk Israël, wat immers tot bekering is gekomen, zal terugverzamelen naar Palestina. En we hebben vorige keer gezien dat bij de komst van de Heer op de Olijfberg scheurt, zodat er een vluchtweg ontstaat uit Jeruzalem. Een vluchtweg die voert feitelijk het land uit en die voert tot in de woestijn. En nog eerder hebben we er al bij stilgestaan dat in de woestijn de plaats is waar Israël voor de verdrukking kan vluchten. Een schuilplaats haar van God bereid, waar de gelovigen van Israël zullen worden onderhouden. Dat is al tijdens de verdrukking. Maar aan het eind van de verdrukking, wanneer de Heer komt op de Olijfberg, zal ook het restant, dat wil zeggen het overblijfsel, in de Bijbel heet het gelovig overblijfsel van Israël, kunnen vluchten uit de Jeruzalem, dwars door de Olijfberg, om zich te voegen bij de anderen die zich al in die woestijn bevonden. En dan is het verhaal nog niet klaar, want het vervolg daarop is ook heel eenvoudig. Het vervolg is dat vervolgens alle Israëlieten, en ik zeg met opzet Israëlieten, omdat ik niet praat over de 2 stammen, namelijk het Jodendom, maar over heel Israël, namelijk 12 stammen. Want alle 12 stammen zullen vervolgens uit de hele wereld verzameld worden. In de eerste plaats ook naar die plek in de woestijn, uiteraard naar Petra, maar dan vervolgens naar Palestina, vanuit de woestijn terug naar Palestina. En de terugverzameling van Israël zal dan plaatsvinden. U ziet dus dat wat vandaag aan de dag is teruggekeerd in het land, inderdaad eerst het land weer zal moeten verlaten. Dat is niet omdat ik dat wil, ik zeg het er nog maar een keer bij, want sommigen die geven mij daar de schuld van. Die zeggen dat ik dat zo wil hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon wat ik lees in de Bijbel en dat is mijn schuld ook niet dat het daarin staat. Maar het is heel eenvoudig, de Heer zal hen eruit halen, op verschillende wijze dus, zowel door verdrukking als doordat hij een vluchtweg opent. Maar onder alle omstandigheden, hij zal hen daaruit halen en hij zal hen terugverzamelen naar het beloofde land. Hij is degene die al sinds Mozes, sinds de wet dus gezegd heeft, dat hij Israël zal brengen in hun eeuwige erfenis. En hij zal dat ook inderdaad doen. En hij zal ook zonder meer niet toestaan dat iemand in eigen kracht zich begeeft naar die eeuwige erfenis. Dat kan vandaag niet wat betreft ons en wat betreft de gemeente. Dat kan in de toekomst niet wat betreft Israël. Wij kunnen niet door eigen kracht en door eigen werken de hemel verdienen. Het hemels Kanaan. En zij kunnen ook in de toekomst niet in eigen kracht hun aards Kanaan voor eeuwig verdienen. Dat gaat net zo min. Onder alle omstandigheden is dat namelijk het resultaat van de genade van God die geopenbaard wordt aan ons nu en aan Israël straks in de toekomst. Daar hebben we het nu over. Dat wil zeggen dus dat de Heer zal Israël terugverzamelen. Wanneer? Dat is heel eenvoudig. Nadat zij tot bekering gekomen zullen zijn. Dat is heel eenvoudig, want wij gaan naar de hemel, zal ik maar zeggen, maar dat is alleen omdat we eerst tot geloof gekomen zijn en anders komen we daar niet. Heel simpel. En God handelt op precies dezelfde wijze met Israël. Ik moet eigenlijk zeggen dat het andersom is, maar wij zijn het een beetje verleerd. Het is eigenlijk zo dat God handelt met Israël en met de gemeente handelt hij net zo. Met ons handelt hij net zoals met Israël. Vandaar dat de Bijbelse profetieën met betrekking tot Israël worden toegepast op ons, op de gemeente. Het is dus feitelijk andersom. Maar ik neem maar aan dat u op de hoogte bent van het feit dat wij uit genade en door geloof gerechtvaardigd worden. En dat God ons in genade de dingen geeft die hij ons beloofd heeft. En datzelfde doet hij dus ook voor Israël. Een heel eenvoudige waarheid. En dat is dan ook wat het volgende vers zegt, vers 31 in Matteüs 24. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij, namelijk die engelen, zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En dat vers, daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. Want er wordt gewoon gezegd dat de Heer zijn uitverkorenen bijeenvergaderen zal van alle windrichtingen, van over de hele aarde, waar ze zich dan ook bevinden. Er staat niet bij waar ze precies zijn. Dat weten wij ook niet precies. Er zijn er nogal wat problemen over, maar die zijn hier niet aan de orde, dus daar zal ik nou ook niet op ingaan. Maar het principe blijft dat God hen zal terugverzamelen naar het land. En hij zal dat doen niet via een of andere politieke beweging. Niet via een Joods Nationaal Fonds, of ik noem maar wat, hè? Zoals het namelijk in onze generatie gebeurde en eigenlijk nog gebeurt. Wel nee, God zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en die zullen die uitverkorenen, namelijk de gelovigen van Israël, bijeen vergaderen en, zij, en die zullen hen brengen naar het beloofde land. Dat wil zeggen, dat doet God zelf en dat doet hij middels zijn engelen. Er komt geen mens aan te pas verder. Net zo min als er een mens aan te pas komt om ons onze zegeningen te geven. De enige mens die ik zou kunnen bedenken door wie wij zegeningen hebben ontvangen is in feite God geopenbaard in het vlees. Dat is namelijk de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen. Door hem hebben wij zegeningen ontvangen en dat is dan dat. En hij heeft tot zijn beschikking hele legers van engelen, zoals de schrift zegt. Hij is dan ook boven de engelen geplaatst. En van de engelen wordt gezegd dat ze uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, zegt het laatste vers van Hebreeën 1. En dat is dus niet alleen op ons van toepassing, maar het is werkelijk ook voor Israël van toepassing straks in die bijzondere dagen. De Heer verschijnt op de Olijfberg, hij verzamelt hen vervolgens naar de woestijn en vanuit de hele wereld zullen ze vervolgens, niet in een paar weken tijd hoor, want dat neemt echt jaren, maar vanuit de hele wereld zullen ze vergaderd worden en via de woestijn, via de oude route waar langs eens Jozua ging, zal ik maar zeggen, zullen zij opnieuw het beloofde land in bezit nemen. Het land zal opnieuw bewoond worden en dat is voor eeuwig. Dat wil zeggen, Israël zal daar dan nooit meer uit verdreven worden. Er zijn vele profetieën daarover, die daarover spreken. Ik wil er een paar aanhalen, even in de gauwigheid hoor. Want ik kan natuurlijk niet het hele verband van al die profetieën noemen. Maar ik ga even naar Deuteronomium 30 natuurlijk, ja. Deuteronomium 30, dat is al helemaal in de wet, bij het komen van de wet. En in de dagen van Mozes dus, daar wordt gezegd in vers 30 van, nee, in vers 1 van Deuteronomium 30, daar staat, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Dat wil zeggen, hier wordt simpel gezegd dat Israël in feite echt tot bekering en tot geloof komt, eigenlijk buiten het land, namelijk in hun verstrooiing onder de volkeren. En dan staat er, vers 2, en gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, eigenlijk zou het hier vertaald moeten worden met en zijn stem gehoorzaam worden, want het is nieuw. En dan naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dan staat er, en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. Zal een keer brengen in uw gevangenis. In uw ballingschap. Er is geen verschillend woord voor ballingschap of gevangenis in de Bijbel. Het is één en hetzelfde woord. Dus leest u maar gewoon ballingschap. De Heer, uw God, zal uw gevangenis wenden. Zal een keer, een omkeer, een bekering feitelijk. Een omkering brengen in uw gevangenschap, in uw ballingschap. Maar let wel, dat staat er nadat in vers 1 en 2 gesproken is over de bekering van Israël. Zij zullen teruggebracht worden, laten we zo zeggen, de Heer zal een keer brengen in hun gevangenis, in hun ballingschap, nadat Israël zichzelf bekeerd heeft. Wanneer Israël eerst zich bekeert tot de Heer, zal de Heer dat honoreren door een keer te brengen in hun ballingschap. En dan zal hij hen verzamelen. Zodra de Israël zich in geestelijk opzicht wendt tot de Heer, wendt de Heer zich tot Israël en hij zal hen tot zich trekken. Dat is de Bijbelse term. De Heer zal hen tot zich trekken. Zal hen rond hem of rond zich verzamelen. Dat staat in de volgende vers. Er staat vers 3, en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. Hij, de Heere, zal zich ontfermen over Israël. Hosea 1 tot en met 3 spreekt daarover, daar wordt het woord precies zo gebruikt. Ontferming, Ruchama in het Hebreeuws. Lo Ruchama was de naam van een van de kinderen van de profeet Hosea. En dat kind was een beeld van Israël. En dat betekent dat Israël ooit Lo Ruchama, namelijk niet ontfermd zou zijn. Dat er een tijd zou komen waarin de Heer zich niet over Israël zou ontfermen. En helaas, die tijd is nu. Daar leven wij nog steeds in. Want dat wordt pas veranderd nadat zij zich zullen bekeren tot de Heeren. En dan zal de Heere zich over hen ontfermen. Dat is zelfs wat de apostel Petrus predikt en ook zegt, schrijft in zijn brief. Dat schrijft hij aan de gelovigen uit Israël. Hij zegt, gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Want eerst bekeringen, dan is er ontferming. Dat geldt voor ons ook natuurlijk. Maar hier gaat het speciaal over Israël. Eerst bekeringen, en dan staat er, de Heer zal een keer brengen in uw gevangenis. En hij zal zich uwer ontfermen. En dan staat er een zin die helaas verkeerd vertaald is. Maar er staat letterlijk, halverwege vers 3 van Deuteronomium 30. En hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat staat er in de grondtekst, in het Hebreeuws. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Niet, hij zal u weder vergaderen. De vertalers hebben de woorden in andere volgorde gezet. Maar de terugkeer is niet een terugkeer van Israël. De terugkeer die hier genoemd wordt is in de eerste plaats de terugkeer van de Heer. De Heer zal wederkeren en hen vergaderen. Dat is heel eenvoudig. Dat betekent namelijk dat de Heer ooit hier was op aarde, of laten we zeggen, de Heer was ooit in Israël, maar de Heer is daaruit verdwenen, de Heer heeft zich teruggetrokken en de Heer zal opnieuw komen en hij zal ook hen dan weer tot zich trekken. Dat betekent dat zowel de Heer als Israël uit Palestina verdwenen zouden zijn, maar de Heer zal wederkeren en de Heer zal hen ook tot zich dus verzamelen. Dat is de eenvoudige gedachte. En de meest directe interpretatie daarvan, de meest directe betekenis daarvan is, dat als de Heer komt, als de Messias van Israël komt om Israël te verlossen van haar vijanden, om haar Israël te verzamelen in het haar beloofde land, dan is dat niet de komst van de Messias, maar dan is dat de wederkomst van de Messias. En dat is belangrijk, want tot vandaag aan de dag gelooft Israël niet dat de Messias, hun Messias, ooit al eens gekomen is. Maar hun eigen Bijbel, hun eigen Tenach, hun eigen Oude Testament zegt, en in het Hebreeuws staat het er duidelijk genoeg, duidelijker dan in het Nederlands, dat als de Heer Israël zal verzamelen, dan komt hij weder. Dat wil zeggen, hij is al eens eerder geweest. Hij is al eens eerder verschenen aan Israël. En bij die gelegenheid heeft hij hen niet vergaderd. En dat is wat de apostelen of de discipelen aan zagen komen. En dat is de reden waarom deze discipelen in Matteüs 24, de eerste verse, die vraag stelden. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van het einde der eeuw enzovoorts? Ze kregen in de gaten dat bij deze eerste komst, of dat deze komst van de Messias in hun dagen een eerste komst was. En dat er een tweede, een wederkomst zou moeten volgen. Ja, die komt ook, maar Deuteronomium 30 zegt het al. De Heer zal, of hij zal, wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Er zijn twee waarheden tegelijkertijd genoemd. De een is dat de Heer hen zal vergaderen en de andere is dat de Heer hen verstrooid had. En als je beseft dat het de Heer was die ooit Israël verstrooid heeft, dan ligt het voor de hand dat hij de enige is die in staat is om hen te verzamelen. Dat is toch heel eenvoudig. Dat is de reden waarom het sionisme per definitie tot mislukking gedoemd is. Dat kan nooit. Dat is onmogelijk. Net zo min als een mens vandaag aan de dag door de werken der wet, door werken dus, door eigen werken, door eigen initiatieven gerechtvaardigd kan worden van God en deel krijgt aan eeuwige zegeningen, net zo min kan Israël door een of andere organisatie of een of andere beweging of wat voor eigen streven dan ook zichzelf in het bezit stellen van de eeuwige zegeningen. En zeg niet dat ik voor mijn beurt praat, want het blijft nog altijd zo dat er ook in Palestina, zelfs in Jeruzalem, een groep, een secte, moet ik misschien zeggen, van een categorie van orthodoxe Joden is, die precies hetzelfde zeggen als wat ik nou ook zeg. Namelijk dat het sionisme ten onrechte is, omdat niet Israël zelf zichzelf zou verzamelen, maar omdat de Messias hen zou verzamelen. En zij zeggen dat ook. Ze leren dat ook. En vandaar ook dat vele orthodoxe Joden er niet over peinzen om naar Palestina te gaan. Zij zeggen namelijk dat het Oude Testament leert, dat de profeten leren, dat eerst de Messias zal komen en dat hij daarna hen zal verzamelen. En zolang hij dat niet doet, hebben zij het recht niet om naar het land te gaan. Dat zeg niet ik. Voor mij mogen ze er naartoe gaan. Maakt mij niks uit. Ze maar tot geloof komen in de Heer Jezus Christus als hun Messias. Dat maakt voor mij wat uit. En verder, ja, al wat een mens doet, als hij niet geloven wil, dan moet hij zelf weten. Daar hebben wij geen boodschap aan. Maar als we maar niet denken dat een of ander menselijk streven, hoe nobel ook, en hoezeer het ons ook naar de mens aanspreekt, gebruikt wordt door God. Want dat is niet zo. God gebruikt nooit het menselijk streven. Nooit of te nimmer. En het blijft waar dat mensen die van nature heel wat capaciteiten hadden en die hele nobele gedachten hadden, dat die hun gedachten hebben moeten opgeven. Dat ze alles wat ze hadden moesten opgeven, schade en drek moesten achter, zegt de apostel Paulus, om Christus te kennen. Zie, wij moesten het opgeven. En pas wanneer Israël zal zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden. En ik citeer nu uit Ezechiël 37, de profetie van de dorre doodsbeenderen. Pas wanneer Israël zal zeggen, wij zijn afgesneden, onze hoop is vergaan, pas dan zal de Heer hen nieuw leven schenken. En dat geldt voor de mens net zo goed. Als wij vandaag de dag het evangelie prediken, dan behoren wij te prediken dat wij onszelf moeten opgeven. Onze eigen ideeën, dat we moeten zeggen, onze verwachting is afgesneden. We verwachten het niet langer van onszelf, maar laten we het van de Heer verwachten. Nou, diezelfde boodschap geldt voor Israël, want hetzelfde evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor zowel de Jood als de Heiden. Daar is geen verschil tussen. Ik weet wel dat er verschillende tijden en bedelingen bestaan, maar de boodschap als zodanig blijft altijd dezelfde, dat er heil is in Christus, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, staat er in Handelingen, door welke wij moeten zalig worden. Dat is geen andere manier. En zo is het met Israël ook. De Heer zal wederkomen en hen vergaderen nadat zij tot geloof gekomen zijn. En hij zal hen terugbrengen in het land waaruit hij hen zelf ooit verdreven had. En zegt vers 4 van Deuteronomium 30. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Vers 4 zegt, de Heer zal hen vergaderen. Vers 5 zegt, de Heer zal hen brengen in het land. Hetgeen betekent dat Israël dus inderdaad eerst vergaderd wordt, verzameld wordt, bijeengezet wordt, maar nog niet in het land, maar buiten het land. In de schaapskooi, in Petra zal ik dan maar zeggen, in de woestijn. En van daaruit zullen zij gebracht worden als een kudde, met de koning voorop, hè? Hun herder, de goede herder in hun spits. En zullen ze gebracht worden zo naar het land dat hun vaderen erfelijk bezeten hebben. Dat is wat hier in Deuteronomium 30 al wordt aangekondigd. En dat is erg lang geleden. Dat is 3.500 jaar geleden dat deze woorden gesproken en geschreven werden. En ze zijn nog steeds van kracht. Wel, dat is Deuteronomium 30. Ik blader wat door. Ik neem een paar grote profetieën. Ik ga namelijk naar Jeremia. Jeremia hoofdstuk 23. Ik doe dat om te laten zien dat alle profetieën in feite precies hetzelfde zeggen. Dat je dat helemaal niet verkeerd kunt uitleggen. Of je gelooft het simpelweg niet, of je hebt alleen maar deze verklaring. En dat is dus Jeremia 23. Daar wordt in vers 1 en 2 gesproken over het feit dat Israël ooit verstrooid is geworden. De vergelijking wordt gemaakt tussen Israël en de kudde. En de kudde is verstrooid geworden vanwege de verkeerde herders, de ontrouwe herders, en zo wordt het daar genoemd. Vers 1 zegt, wee de herderen die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Want het waren de schapen van de Heer en bovendien Palestina, het land Canaan, is de weide van de Heer. Het is het land van de Heer, het is ook de weide van de Heer. Het wordt ook genoemd het huis van de Heer. Het is niet van Israël. Ik weet wel, vandaag maakt men ruzie over wie heeft recht op Palestina. De Joden of de Arabieren of de Palestijnen? Nou, niemand. Geen van die. Men komt niet op de gedachte dat het gewoon van God is. Het is speciaal zijn land. Zegt de profeet ook uitdrukkelijk. Dat toen God de landen, het grondgebied hier op aarde verdeeld heeft onder de volkeren, heeft hij Palestina uitgezonderd. Want dat had hij bestemd voor Israël op voorwaarde dat het gehoorzaam zou zijn. En zolang Israël niet gelovig is, heeft Israël er geen rechten op. En andere volken al even min. De enige die rechten heeft op dat land is de Heer. Heel eenvoudige waarheid. Nou, en dan staat er in vers 3 van Jeremia 23. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf, let op zelf, vergaderen. Niet, ik zal het overblijfsel mijner schapen laten vergaderen. Of, ik zal toestaan dat zij zich vergaderen. Zo van, het gaat vanzelf wel. En dan zien ze maar of ik zal hem daar weer helpen. Nee, nee. Er staat, ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen. En er ligt 3 keer de nadruk op dat de Heer het zelf doet. Ik, mijn schapen, zal het zelf vergaderen uit al de landen waarin ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. De schaapskooi dus. En zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Dat is namelijk de wil van de Heer. Vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En dan staat er, vers 4, en ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen, en ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. En hoe zit het dan met die herderen die over Israël verwekt zullen worden? Wel, dat zegt het volgende vers. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerecht doen op de aarde of eigenlijk gewoon in het land. Want daar gaat het over. Dus een betere vertaling. En wie is dus die eerste herder die over Israël verwekt wordt? Dat is Jezus Christus, de Heere Jezus uit het huis van David, David de herder, David de koning. En dus ook de Heere Jezus, de herder, de goede herder wel te verstaan. En de koning, koning der eeuwigheid. En dan staat er in vers 6, en in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal zeker wonen. Dat wil zeggen, zowel de 2 als de 10 stammen, alle 12 stammen, zullen zeker wonen. En zeker betekent veilig. In het oud-Nederlands betekent het woord zeker veilig. Dus Israël zal veilig wonen en dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Zie, en dit is dus een profetie in de eerste plaats over het herstel van Israël, maar bovendien over de koning van Israël en dat is de Heer Jezus. En hij is die herder die de kudde verzamelen zal brengen in de kooi, zal ik dan maar zeggen, en daarvoor hen zal zorgen. En ze eventueel weiden zal enzovoorts. En denkt u nog maar eens even aan Psalm 23. Ik neem aan dat de meesten van u dat wel uit het hoofd kennen. He? Dat is een psalm die in de mond lag van David. Maar dat is een psalm die in de mond lag van de zonen Davids. En dat is een psalm die in de mond ligt van allen die zich in geloof wenden tot die zonen Davids. Niet alleen wij, maar met name Israël straks. En wat zeggen ze dan? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En al ga ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Er staat hier ook, Israël zal zeker wonen, hè? Zal veilig wonen. Ik vrees geen kwaad, zegt Israël dan, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, ja. Dat is nou waar voor de gelovigen, uitsluitend in geestelijk, in hemels opzicht zou ik willen zeggen. Maar het is dan net zo goed waar voor de gelovigen, uiteraard. En die stok en die staf en die herder uit Psalm 23 slaat uiteraard op de Heer zelf, Jehovah. En vervolgens op de Heere Jezus zelf, uiteraard in relatie tot Israël. En vervolgens wordt het ook toegepast op de gemeente. Al die dingen zijn waar. Maar hoe dan ook, we vinden hier precies hetzelfde verhaal. De Heer, uitdrukkelijk de Heer zelf, zal Israël terugverzamelen. En de zonen Davids zal koning over hen zijn. En in feite is dat dus precies dezelfde, hè? De Heer verzamelt hen. En de zoon van David zal koning zijn over Israël, maar dat is de Heer zelf, die immers de zoon Davids is. Hè? Dat is Jeremia 23, ik zou eigenlijk veel verder moeten lezen daarin, maar dat leidt een beetje te ver van ons onderwerp, denk ik. Dus ik ga maar even door naar Jeremia 29. Ja, en ik lees van vers 12, Jeremia 29 vanaf vers 12, waar staat, dan zult gij mij aanroepen, en wat is er met al wie de naam des Heren aanroept? Die zal behouden worden, die zal zalig worden, ja, dat staat hier, daar gaat het hier dus om, er staat, dan zult gij mij aanroepen, en dus zalig worden, al staat het er niet bij, maar het blijkt uit het commentaar. Namelijk, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Dat is merkwaardig, want dezezelfde profeet, Jeremia, die werd bijvoorbeeld bij gelegenheid verboden om te bidden voor Israël. De Heer zei, nee, niet bidden. Want ik zal naar u niet horen. Want voor een ongelovig volk kan ik niks doen. Je kunt me wel vragen, maar ik kan je niet horen, Jeremia. Ja. En hier komt, dan volgt er een profetie waarin de Heer zegt dat er een tijd komt waarin Israël de Heer zal aanroepen en dan zal de Heer wel horen. Eenvoudig omdat ze dan in geloof zich wenden tot de Heer. Zie? En ik zal naar u horen, staat er uitdrukkelijk bij. En dat is dus het contrast met die andere schriftplaatsen in dezezelfde profetie die zeggen dat de Heer niet zou horen. Maar in de toekomst zal de Heer horen. Zodra Israël in geloof zich wendt tot de Heer en de naam des Heren aanroept. En ik zal u vertellen, daar is heel wat voor nodig voordat Israël de naam Jehovah, want dat staat er, aanroept. Want dat doet men niet. Een ongelovige of een vrijzinnige Jood zal er niet de minste behoefte aan hebben en een orthodoxe Jood is het verboden. Nou, meer blijft er niet over. Zie? En toch staat het, ze zullen mij aanroepen. Al wie de naam Jehovah aanroept, zal zalig worden. En er komt een tijd dat ze in uiterste benauwdheid dat zullen doen. We hebben het daar al over gehad. Aan het einde van die verdrukking. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Hè? En daar gaat het hier over. Ze zullen mij aanroepen, zegt de Heer, en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal er van uw lieden gevonden worden, spreekt de Heer. En ik zal uw gevangenis wenden. Zie, het was eerst dat Israël de Heer moest aanroepen. In geloof, met het ganse hart. En dan zegt de Heer, en ik zal van uw lieden gevonden worden. En ik zal uw gevangenis wenden. En u vergaderen uit al de volken. En uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En hier staat dus precies hetzelfde. De Heer heeft hen verstrooid, de Heer zal hen verzamelen. Uiteindelijk staat ook dat in Hosea 1. Want een van de andere kinderen van Hosea, de eerste namelijk, heette Jezreel. En dat betekent, de Heer zal verstrooien. En daarna wordt het Rugama en Ammi, namelijk de Heer zal weer aannemen, zal zich weer ontfermen en zal wat niet Gods volk was weer Gods volk maken. Israël zal weer Gods volk worden. En hier gaat het dus om precies hetzelfde principe. De Heer had verstrooid, maar de Heer zal verzamelen zodra Israël tot geloof gekomen zal zijn. En dan weet ik wel, als er nu iemand erg handig is onder u, dan zal hij zeggen, ja, maar deze profetie spreekt over de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Wat gaat hier over Babel? En dat is, dan wordt het wat ingewikkelder. Want het principe is namelijk dat deze profetie in ieder geval niet vervuld is in het verleden. Al was het maar omdat er staat dat Israël verzameld zal worden in feite uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen het verdreven was. En in de dagen van Babel was het alleen verdreven naar Babel. Het punt is dus dat deze profetieën gegeven werden naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Babylonische ballingschap, maar dat ze hun betekenis en vervulling krijgen niet in die dagen, maar in de toekomst. Dat is de fout die de heren theologen maken, die zeggen, ja, die profetieën zijn toen allemaal al vervuld. Nee, dat is een misverstand. Die gebeurtenissen toen van de Babylonische ballingschap en de terugkeer uit Babylonische ballingschap waren alleen maar de aanleiding voor deze profetieën. Dat wil zeggen, die gebeurtenissen toen zijn een beeld van de gebeurtenissen die later zouden gebeuren, voor een deel nog moeten gebeuren. De terugkeer uit Babel in het verleden staat model voor de terugkeer straks in de toekomst. Het is een voorafschaduwing daarvan, maar deze profetieën zijn niet vervuld. En een ander ding wat ik erbij op moet merken is dan, dat we in de toekomst, in de dagen waar het nou eigenlijk over gaat en waar wij nu over spreken, de dagen nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg, dat in die dagen Babel de hoofdstad is van, ja, van de hele wereld. Dat vergis u maar niet hoor, dat is echt zo. Babel was ooit de hoofdstad van de wereld. In de dagen van Nebukadnezar. Babel was de plaats van waaruit de volkeren over de aarde verdeeld zijn. Niet in de dagen van Nebukadnezar, maar in de dagen van Nimrod. Dat wil zeggen, de volken der aarde hebben hun oorsprong in Babel. Het eerste grote wereldrijk in de tijden der heidenen was het koninkrijk van Babel. En het laatste wereldrijk, voordat het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal zijn, is eveneens een Babylonisch koninkrijk. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het een koninkrijk is wat geregeerd wordt vanuit Babel. Een koninkrijk waarvan Babel de hoofdstad is. En dat is wat niet alleen het Oude Testament zegt, maar wat u nog leest tot in het boek Openbaring aan toe. En van Openbaring kun je natuurlijk moeilijk zeggen dat het vervuld is. Want sinds de dagen dat het boek Openbaring geschreven werd, heeft er geen Babel bestaan. Ja, een ruïne. Tot vandaag aan de dag. Maar Het boek Openbaring, Openbaring 17, leert ons dat Babel ooit weer de hoofdstad zal zijn van de wereld. Zal ik dat eens opzoeken? U zit me zo vreemd aan te kijken. Heb je dat nooit gehoord? Openbaring 17. De vrouw, de profetie over de vrouw op het scharlakenrode beest. En van die vrouw wordt niet alleen gezegd dat ze de hoer is, maar bovendien dat ze Babylon is. Dat staat in vers 5. En aan het eind van het hoofdstuk, van hoofdstuk 17, staat in vers 18, en de vrouw die gij gezien hebt, dat was dus die vrouw die op dat beest zat, en dat beest was een beeld van de volkeren als eenheid. Het beest waarop die vrouw zit is een beeld van het wereldrijk in de dagen van de eindtijd, alle volkeren verenigd. En daar staat er in vers 18, en de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En als die woorden iets betekenen, dan betekent het dat Babel dus de hoofdstad van de wereld is, op het moment waarop hier gesproken wordt. Nou, dat is sinds dat het boek Openbaring geschreven werd nog niet gebeurd, dus dat gebeurt nog in de toekomst. Dat weet ik wel, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dat moet je overdrachtelijk zien, dat moet je geestelijk zien en zo. Dan zeg ik, ga je gang, verklaar het dan maar. Hè? Daar komt niemand uit, hoor, wat dat geestelijk is. Of wat je daar dan overdrachtelijk onder moet verstaan. Ik weet het best, er zijn heel veel boeken over geschreven. Maar het is één grote onzin. Babel is in ieder geval Babel. In de eerste plaats. En Babel zal zijn de hoofdstad van de koningen der aarde. De profetie hier gaat over een dier waarop een vrouw zit. Het dier is een beeld van de volkeren der aarde bij elkaar als eenheid. En de vrouw die op het dier zit is dus degene die dat dier bereidt en bestuurt. Nou ja, het gaat wel fout, want uiteindelijk wordt ze door het beest opgevreten. Ja, dat loopt verkeerd af. Natuurlijk loopt het verkeerd af. Loopt altijd af verkeerd af. Maar in ieder geval, die vrouw is degene die dat beest bereidt en bestuurt. En dus heeft ze heerschappij over het beest. En dus heeft ze heerschappij over de volkeren der aarde. En die vrouw is Babel, staat het. Dus Babel is de stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En we krijgen dus te maken met een periode in de toekomst waarin vanuit Babel de wereld geregeerd wordt. Als u zegt van hoe kan dat nou, dan zeg ik dat is makkelijk genoeg. Die lui in Babel die kopen gewoon de hele wereld op. En als u vraagt van welk geld, dan zeg ik van het geld wat wij ze geven. He? Zo ligt dat ongeveer, als ik het vlug zeg. He? Ja, wij leveren ze geld, wij kopen hun olie, daar weten ze zelf toch niks mee aan te vangen, heb ik begrepen. Ik heb er weinig verstand van die dingen, gelukkig hoor. Maar in ieder geval, ons geld, dat gaat daar naartoe, naar de olieboer zal ik maar zeggen. En die jongens, die kopen daar, van daaruit kopen ze de hele westerse wereld op. Ja, dat is echt zo. Dat hoef ik toch niet verder uit te leggen, hoop ik. Hè? Je kunt het gewoon in de krant lezen dat dat gebeurt. Half Londen, bij wijze van spreken, dan wordt opgekocht door de Arabieren. En dat geldt nog voor Duitsland ook. Hè? Ja. En als je een mooie Mercedes rijdt, waar die Duitsers zo trots op zijn. Hè, broeder Spaans? Dan kan ik u vertellen Dan kan ik u vertellen dat de fabriek voor een groot deel eigendom is van de Arabieren.
Ja. En toch ook de plaats eten hier in Nederland. Dat hele centrum is Arabisch.
Dat kan best, ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Die jongens kopen gewoon de hele wereld op en dat is dan dat. Zo gaat dat ongeveer. En verder kunt u beter aan Herr Lindsay vragen, die heeft er meer verstand van dan ik. Over hoe dat dan werkt. Hè? Daar hou ik me maar even niet mee bezig, bedoel ik. Dus hoe dan ook, Babel zal de hoofdstad van de wereld zijn. En vandaar dat het helemaal niet gek is dat die profetieën gegeven werden in de tijd van een Babylonische ballingschap. In de dagen dat Babel de heerschappij voerde over de wereld, was Israël in ballingschap en kwamen de profetieën over hun verlossing. En in de toekomst gaat het net eender. Als Babel de hoofdstad van de wereld is, dan zullen de profetieën over de verlossing van Israël vervuld worden. Want zeg me nou niet dat Jeruzalem dan de hoofdstad van de wereld is. Want dat hebben we net vorige keer besproken, dat als de Heer komt, tot door Olijfberg Jeruzalem verwoest wordt. Er is geen Jeruzalem. En als u het mij vraagt, ik zeg altijd niemand vraagt mij, maar sommigen doen het wel eens. Als u het mij vraagt, is het zo, dat weet ik niet 100% zeker, want er staat niet letterlijk zo in de Bijbel. Maar het is de conclusie die ik trek. Als u het mij vraagt, is het zo dat vanaf het moment dat Jeruzalem verwoest wordt aan het einde van de grote verdrukking, dat vanaf dat moment Babel de hoofdstad is van de wereld. Hoe dat precies samenhangt, weet ik ook niet, maar het blijkt zo te zijn wanneer we de profetieën uit de Bijbel naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Daniël 4 en Daniël 5 zijn profetieën over de val van Babel aanvankelijk, maar vervolgens over een herstel van Babel in de toekomst. Babel zou in de toekomst hersteld worden na verloop van 7 tijden. Daar gaan die profetieën over. En die merkwaardig is dat als ik het uitreken, dan zijn die 7 tijden voorbij, precies op het moment dat de Heer wederkomt op de Olijfberg, in hetzelfde jaar althans. Nou, meer wil ik er niet van zeggen. Het heeft ook geen enkele zin om dat te doen. Maar het principe is eenvoudig. Jeruzalem wordt verwoest en Babel is de hoofdstad van de wereld. En de strijd die dan losbarst is een strijd tussen de koning van Babel, zal ik dan maar zeggen, en de rechtmatige koning van Jeruzalem, wat op dat moment verwoest is. Maar die koning komt. Zie? En dan ontstaat die strijd, en ik heb dat al eerder uitgeduid op het bord. Namelijk dat er na die verschijning van de Heer op de Olijfberg nog een periode komt van wel 33 jaar, waarin Israël verzameld wordt, maar waarin Babel de wereldheerschappij heeft. En pas aan het eind van die 33 jaar wordt Babel verwoest. En daarover spreekt dan ook Openbaring 17, waaruit we net lazen, en Openbaring 18 en Openbaring 19 zelfs. En natuurlijk ook vele oud-testamentische profetieën die spreken over de val van Babel. En het rijk van die laatste dagen is dan ook een rijk onder heerschappij van Babel. Babel is de hoofdstad van het wereldrijk en dus van de wereld van die dagen. Maar in die dagen zal Israël verlost worden uit Babel. En feitelijk betekent dat dan dus uit de hele wereld. Wat vroeger een verlossing was uit Babel, is het in de toekomst ook. Alleen Babel in de brede betekenis, namelijk vanuit het hele Babylonische Rijk. En dat is in de toekomst de hele wereld. Dus uit de hele wereld zal Israël verzameld worden naar Palestina. En of Babel dat nou leuk vindt of niet, het gebeurt, want de Heer doet dat. Niet door mensen, maar door zijn engelen. Dat hebben we gelezen in Matteüs 24. Zie? Nou, dan gaan we nog even verder. Dit was Jeremia 29, vers 14... Eigenlijk moet ik natuurlijk nog aanhalen Ezechiël 37. Nee, ik neem nog Jeremia 32. Ezechiël 37 doe ik niet. Dat is de profetie over de dorre doodsbeenderen. Als u dat echt wil weten, dan ligt een brochure op de boekentafel, denk ik. Daar wordt het uitgebreid in behandeld, dus dat laat ik maar voor wat het nu is. Ik ga dus naar Jeremia 32... waar gesproken wordt over de toekomstige verlossing van Israël. Jeremia 31 spreekt over de komst van een nieuw verbond en verlossing voor Israël. En Jeremia 32 spreekt over een verzameling. Er staat namelijk in vers 36 van Jeremia 32. En nu daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van deze stad waar gij van zegt, zij is gegeven in de hand des konings van Babel, door het zwaard en door de honger en door de pestilentie. Want er wordt geklaagd over Jeruzalem, wat in de handen gegeven is van Babel. En, zegt de Heere, jullie klagen wel over Jeruzalem, dat in de handen gegeven is van de koning van Babel. Ja, dat was in het verleden zo, maar lees het nou eens alsof het over de toekomst gaat. Over de vervulling praten, hè. Die stad is gegeven in de handen van Babel. Het is verwoest, Jeruzalem was verwoest. En dan staat er, vers 37, ziet, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid. Let wel, waarheen ik hen zal verdreven hebben. Het wordt geschreven in de dagen van de Babylonische ballingschap. Toen waren ze al verdreven. Maar hier staat waarheen ik ze zal verdreven hebben. Het gaat dus over een latere ballingschap. Deze profetie kan dus in het verleden niet eens vervuld zijn. Zie? Dus ik zal hen vergaderen uit alle landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en zal hen zeker, hetzelfde woord, veilig dus, ik zal hen zeker doen wonen. Ja, zij zullen mij tot mijn volk zijn, zij zullen Ammi zijn, dat was het derde kind van Hosea, dan hebben we ze alle drie gehad. Ammi. Hij was Lo-Ammi, maar het zou weer Ammi worden, staat er. Hij was niet Gods volk, maar het zou Gods volk worden. Israël was niet Gods volk, maar het zal opnieuw Gods volk zijn. Dat staat er. Ja, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen. Al de dagen hun ten goede, mits gaders hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Dus dan treedt het nieuwe verbond in werking. Dit eeuwige verbond is het nieuwe verbond uit het voorgaande hoofdstuk, uit Jeremia 31. Het verbond wat gevestigd wordt over allen die geloven. Ieder die gelooft maakt deel uit of krijgt deel aan het nieuwe verbond. Wij al nu en Israël straks in de toekomst. En dat is de betekenis van de Hebreeënbrief, daar wordt het uiteengezet. Dat het nieuwe verbond in werking treedt over ieder die gelooft. En daarom wordt er gezegd in de Hebreeënbrief, kom dan maar tot geloof. Want als je gelooft, kom je in de beloofde land. Als Israël geloofd had, zou het in Canaan gekomen zijn, in de tijd, in de dagen van Mozes. Maar degenen die niet geloofden, die zijn immers gestorven in de woestijn. En als wij nu geloven, komen wij in ons Canaan. Alleen, dat is dan een hemels Canaan, dat is het verschil. En als Israël straks gelooft, zal het weer letterlijk in Canaan komen. Dat is het verhaal. En geplaatst worden dus onder een nieuw verbond. Nou, daar wil ik het bij laten. Ik ga weer terug naar Matteüs 24. Vers 31, dan weet u waar het over gaat. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. De Heer zal hen verzamelen. En hij doet dat niet door middel van mensen, maar door middel van engelen. Geesten, dus geestelijke wezens. En zij zullen zijn uitverkoren weer een vergaderen uit de vier winden. En dat gebeurt met een bazuin van groot geluid, staat er. Dat is heel interessant, want een bazuin is feitelijk, dat is niet zo'n koperen toeter, zo'n rood koperen schuiftrompet, denken sommigen dan, hè. Maar een bazuin is een ramshoorn, een shofar. En een ramshoorn, ja, dat is jammer voor de ram, maar gewoonlijk is de ram dood. He? En er wordt op de ramshoorn geblazen. Dat wil zeggen, die ram maakt toch nog een beetje geluid op een of andere wijze. En dan gooi ik het expres een beetje door elkaar, want nou zit ik te kijken van waar heeft hij het nou weer over. Maar dat is heel eenvoudig. Waar is een ram in de Bijbel een beeld van? Abraham die wist het wel. Er zat er een met zijn horens verward in de struiken en de Heer zegt, dat God heeft zichzelf in een ram ten brandoffer voorzien. Maar hij zat met zijn hoorns vast. Want een hoorn is een beeld van koningschap. Denk maar aan de profetieën van Daniel. 10 hoornen, 2 hoornen, 1 hoorn. En in Openbaring weer een beest waar we net over lazen in Openbaring 17. Waar de vrouw op zat met 10 hoornen. En er staat bij die 10 hoornen zijn 10 koningen. Enzovoorts. Hè. Een hoorn is dus een beeld van een koning. Is macht. Maar de ram is in ieder geval een beeld van Christus. In het algemeen gesproken. In ieder geval moeten we daar het eerst aan denken. En de ram, of de ramshoorn, is het koningschap wat de ram verloren heeft. En daarom spreekt de ramshoorn van een gestorven Christus. Een Messias die niet zijn koninkrijk aanvaard heeft, maar die zijn koninkrijk heeft afgelegd. Hij is gestorven en de ramshoorn blijft over. Een losse hoorn. Wat moeten we daar nou mee? En nou blijkt dat je er kunt er nog muziek uit maken. Je kunt er nog geluid, een groot geluid zelfs mee maken. En dan is het beeld heel eenvoudig. Als de ramshoorn klinkt, is dat op zich de uitdrukking van het spreken van de koning die eens gestorven is. Dat zit er allemaal in. Want de ramshoorn is een beeld van de koning die gestorven is en daar is dan dat koningschap. Maar als er ineens geluid uitkomt uit die ramshoorn, dan spreekt die koning ineens weer. Dan is er weer leven in de ramshoorn. Leven in dat koningschap en dus in die koning. Want alles wat adem heeft, loven de Heer. Maar alles wat adem heeft, dat is alles wat leeft. Want het woord adem betekent ook geest. En alles wat geest heeft, dat leeft. Er is in de Bijbel één definitie voor dat wat leeft. Dat is namelijk dat wat adem heeft. Dat is hetzelfde. Als je geen adem hebt, leef je niet. Ja, vandaag aan de dag maken ze er in Den Haag ruzie over wat nou leven is en wat nou niet. He? Ja, maken ze problemen over, want men weet het niet precies meer. Men is het onderscheid kwijtgeraakt. Wat leeft nou en wat leeft nou niet? En men heeft het dan zelfs over ongeboren leven. Maar als je de Bijbel ernaast legt, is dat geen leven. Leven is dat wat ademt. Dan kun je nog altijd zeggen, ja, maar ze bedoelen dan dat wat de adem heeft van de moeder. En dan zeg ik, dan praten we nergens meer over, want daar gaat het me ook niet om. Maar het gaat erom dat wij even leren wat leven is, hè? Wat adem heeft. En als het adem heeft, dan is er stem, dan spreekt het. God is geest, God is dus leven en dus spreekt God. Het hoort allemaal bij elkaar, dat is allemaal hetzelfde. Alles wat adem heeft, dat is dus wat leeft. En als het adem heeft, kan het spreken. En wat doet iemand die spreekt? Wat moet hij doen? God loven, hè? Dat is het. Hè? Alles wat adem heeft, alles wat leeft, loven de Heer. Wij leven om God te loven, dat is alles. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het nog een parallelisme is ook in de taal. Namelijk leven en loven hoort bij elkaar. Het zijn bijna dezelfde woorden. Het is maar één klinkerverschil en een klinker betekent niet zoveel hoor. Leven en loven, dat is, hoort bij elkaar. Waarom leven wij? Om te loven. Onthoud u dat maar. Zo zit dat. Nou, en als nou hier de ramshoorn klinkt, als hier dus die bazuin klinkt, is dat de stem, is dat in ieder geval een beeld van de stem van de koning, van het lam zal ik dan maar zeggen, wat staat als geslacht. Dat wil zeggen, hij was dood, maar hij leeft en hij spreekt. De Heer spreekt. En door zijn stem verzamelt hij ze. Of laten we het anders zeggen, de stem is dus ook de stem van de herder. Want die koning is de herder. En wat wordt er van de schapen gezegd? Mijn schapen kennen mij. En zij horen mijn stem. En zij volgen mij. Zie? Nou, dat beeldt de bazuin uit. De bazuin is de stem van de koning. Eigenlijk van de opgewekte, weer tot leven gekomen koning. Het schaap maakt geen geluid meer, maar de ramshoorn doet dat wel. Dat is de betekenis. Nou, de engelen. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dat ga ik niet uitleggen, maar dat betekent gewoon vanaf de hele aarde. Ik kan het wel uitleggen, maar dan heb ik een dag nodig. Er zijn ook bandjes van, dan leg ik het. Maar dat gaan we nou maar even niet doen, hè. Dan komen we bij vers 32. Dat is een hele belangrijke. Ik kan het nu zeggen. Vroeger durfde ik er niet zo goed over te praten. Tegenwoordig durf ik dat wel. Er staat namelijk, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En de vijgenboom, dat is naar iedereen weet langzamerhand, in beeld van de Joodse staat, Israël. Ja, niet het volk als zodanig, maar van de Joodse staat in Palestina. De staat Israël dus eventueel. Hè? Dat is de vijgenboom in principe. Nou, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Nou, daar gaan we dan hoor. De vijgenboom. Dat is, laten we maar zeggen, dat dezelfde vijgenboom is uit drie hoofdstukken eerder. Uit Matthäus 21, vers 18. Die geschiedenis kent u waarschijnlijk wel. En des morgens vroeg, als zij wederkeren naar de stad, hongerde hem en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren en zeide tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid, zegt de vertaling, en de vijgenboom verdorde terstond. Nou, dan komt er nog een commentaar op, maar in ieder geval, het beeld is eenvoudig. De Heer kijkt naar de vijgenboom, hij ziet geen vrucht en hij vervloekt de vijgenboom. En toch wordt vastgesteld, geloof niet hier, maar in Lucas staat het er geloof ik bij, dat het heel de tijd niet eens was voor vijgen. Dat klopt ook, want het was begin april. Ik kan het ook precies zeggen, het was 6 april. van het jaar 32. Hè? En er horen helemaal geen vijgen aan de boom te hangen, in principe niet. Ja, men heeft weer van alles uitgevonden waarom het dan weer wel zo zou moeten zijn. Maar normaal gesproken, dat weet u net zo goed als ik, in april pluk je geen vijgen. Hè? In april dan komen de bomen een beetje tot leven, dan moeten ze blad voorbrengen en bloemen. En pas dan zo na de zomer en tegen de herfst dan op z'n vroegst kun je dan een beetje vruchten verwachten. En hè, ja, ongeveer. Maar in ieder geval in april niet. Nou, en het punt is nu dat de vijgenboom is een beeld van Israël. En de Heer loopt er eens omheen. Dat is wat hij 3 jaar lang gedaan heeft. Onder Israël gezocht naar vrucht. En het was er niet. Niet aan de boom als zodanig. Er waren wel Israëlieten die tot bekering kwamen, maar we praten over de vijgenboom. Over de Joodse staat. Nou, die staat droeg geen vrucht. Er waren wel vruchten, maar die waren niet het resultaat van de Joodse staat. Die waren het resultaat van de prediking door de Heer Jezus. En juist gericht tegen de Joodse staat. Want daar kwam het op neer, want daar lag hij mee overhoop. En uiteindelijk werd de Heer Jezus door de Joodse staat veroordeeld en gekruisigd. Dus je kunt niet zeggen dat in die staat vrucht was, integendeel. En daarom de Heer loopt om die vijgenboom heen, demonstreert wat er aan de hand is en hij vervloekt de boom. En hij doet dat een paar dagen voordat hij zelf gekruisigd zou worden. 4 dagen ervoor. Zie? En die vijgenboom is een beeld van Israël, want dat is wat met Israël zou gebeuren. Het leven zou eruit verdwijnen. Hij zou verdorren. Dan is hij dood. Nou ja, bomen kunnen soms kunnen het jaren volhouden. Dood te zijn, zal ik maar zeggen. Maar op den duur verdwijnen ze dan. Dat kan heel lang duren, maar het leven is dan al lang weg. Nou, en waar we dan mee te maken hebben met de rest van de heilshistorie, is inderdaad dat na de kruisiging van de Heer Jezus, na de verwerping door Israël van de Messias, de vijgenboom verdord is, het leven is eruit verdwenen, en het is geëindigd in het jaar 70 zelfs met de vernietiging van de dode vijgenboom, want toen werd Jeruzalem verwoest en het restant van de Joodse staat werd volledig vernietigd en Israël werd verstrooid over de hele aarde, en dat is in principe vandaag de dag nog steeds zo. Dus de vijgenboom niet alleen verdord, dat in de zin van er is geen leven in, maar zelfs verdwenen. Nu, het wonder van onze dagen, tenminste wij zien dat als een wonder, is dat wij weer zien een vijgenboom. En wij noemen dat een wonder omdat we het niet verwacht hadden. Laat ik dat erbij vertellen. Ja, ja. Want zo'n erg groot wonder is het niet. Want we moesten het namelijk verwachten op grond van de schrift, dat is punt 1. En in de tweede plaats kun je nooit zeggen dat God degene is die dode bomen maakt. Ik hoop dat we elkaar goed begrijpen hoor. Want als een volk, als een staat bestaat uit ongelovigen, als een staat niks moet hebben van God, is er dan leven in, naar Bijbelse norm? Nee, hè? Dan is hij dood. Zo staat dood. Wel, wat we vandaag de dag zien is precies wat Ezechiël 37 profeteert. Die profetie over die dorre doodsbeenderen. Die dorre beenderen zouden bij elkaar komen. En zouden weer een lichaam vormen. Dan kun je zeggen, dat is een wonder. Ja. Punt 2, je zou het niet verwachten. Nee, de profeet ook niet. Integendeel, hij excuseert zich ook bijna voordat het gebeurde. Maar wat er ontstond, was niet nieuw leven. Wat ontstond, was een lijk. Een dood lichaam. Dat netjes gezegd, maar dat is gewoon een lijk. Dat is wat ontstond. En het was niet naar de wil van de Heer staat. Want dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat er iets levend zou ontstaan. Nou, dat gebeurt daarna pas in Ezechiël 37. Nou, die profetie is in onze dagen vervuld. Dat we vandaag te maken hebben met het naderen tot elkaar van de dorre beenderen, waarbij een dood lichaam ontstaat, maar we hebben in Matteüs 24 al gelezen, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Wat wij vandaag aan de dag zien is dus dat dode lichaam. Hebben we toen besproken. Nu zeg ik, wat we vandaag aan de dag zien is dus een dode vijgenboom. Maar een vijgenboom, die is er eeuwenlang niet geweest, dat is waar. En er is weer een vijgenboom. En het heeft vele mensen gelukkig ook aan denken gezet. Terecht. Werd wel eens tijd ook, neem me niet kwalijk. Maar nou moeten we niet het ontstaan van een vijgenboom, van een dode vijgenboom, verwarren met het tot leven komen van een vijgenboom, want dat is wat anders. En het weer levend worden van de vijgenboom wordt dan ook hier genoemd na de wederkomst van Christus. En nadat we nou al uitgebreid stil hebben gestaan bij de bekering van Israël. Leven ontstaat wanneer men tot geloof komt. Dan ontvang je leven, dat is wedergeboorte. En de verdorde vijgenboom van Matthäus 21, zal ik maar zeggen, ontvangt weer leven in Matthäus 24. Namelijk wanneer de Heer zijn uitverkorenen bijeenvergadert uit de vier winden. Want nogmaals, de vijgenboom is niet het Joodse volk. De vijgenboom is de Joodse staat in Palestina. En die wordt eerst, zoals hij nu bestaat, wordt hij vernietigd. Wordt verder niet over gesproken. Net zo min als er in Ezechiël 37 over wordt gesproken. Over wat er gebeurt met dat dode lichaam wat daar ontstaan is. Het wordt volstrekt genegeerd. Wordt niet verder over gesproken. En nou, u hoeft niet te vragen wat ermee gebeurde. U weet toch wat er met een dood lichaam gebeurt? Het vergaat. Ja, het vergaat. Precies, dat is de term. Keert tot de aarde weder. Het is aards en keert tot de aarde weder. Kijk, wat er in de toekomst gebeurt is dat Israël terugverzameld wordt nadat het tot geloof komt. En dat is het uitspruiten van de vijgenboom. Dan komt het tot leven. Dan draagt het nog geen vrucht. Maar dan komt het tot leven. En daarover wordt hier gesproken. En ik zei net, ik kan er tegenwoordig wat makkelijker over praten. Dat zit hem hierin. Dat er namelijk gezegd wordt in deze verse dat wanneer die boom tot leven komt, wanneer dus zijn bladeren uitspruit, dus wanneer de tak zacht wordt enzovoort, dan weet je dat de zomer nabij is. En dan staat er in vers 34, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dan heeft men dit vers wel vaak geïnterpreteerd als het uitbortel van de vijgenboom, het weer levend worden van de vijgenboom, dat gebeurde in 1948 bij de oprichting van de staat Israël. Ja.
Zonder vrucht.
Hè? Ja, dat was geen leven van de staat. Dat is het nou juist. Daar ontstond de dode vijgenboom. Er was geen vijgenboom en daar ontstond een dode vijgenboom. Maar geen levende vijgenboom, maar een dode vijgenboom. Dat is het punt. En daarom is deze profetie daar niet op van toepassing. Maar laat ik maar even verder vertellen. Men veronderstelt dan dat het uitbotten van de vijgenboom plaatsvond in 1948 door de oprichting van de Zionistische staat Israël. Ik zeg uitdrukkelijk Zionistische, want dat betekent dat het dus geen christelijke staat Israël was. Een staat die de Christus accepteert. Integendeel. Hè? Was in 1948. Toen zegt men, wel al deze dingen zullen geschieden. De hele nest binnen 40 jaar, wat dan precies, dat wordt niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval binnen één generatie, want hier staat dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dan zegt men nou, een generatie is 40 jaar in de Bijbel en 40 jaar van 1948 af, dat zou dan opleveren 1988 en dan zou dan de wederkomst van de Heer moeten plaatsvinden. 1988 en dan gaan we weer verder. Maar, en men was goed op de hoogte blijkbaar, maar zegt men, de opname van de gemeente gaat daar 7 jaar aan vooraf. Dat is terecht, trouwens, die redenering op zich. En dus werd er enige jaren geleden langs alle kanten verteld dat in 1981, en sommigen zeiden dan uiteindelijk, toen het zich liet aanzien dat het verkeerd ging, zeiden ze in 1982 zal de Heer wederkomen. Dat wil zeggen, in de lucht en vindt dus de opname van de gemeente plaats. En als ik toen wel eens zei van ik geloof er niks van, toen werd ik uitgelachen en voor gek verklaard en weet ik veel allemaal. En dan moest ik die en die boeken maar eens lezen, vond iedereen. Maar ik las gewoon de Bijbel, kijk, dat is het verschil. En het blijft namelijk zo dat die waarheid hier in Matthäus 24 niet van toepassing is op onze dagen. Wij kennen geen uitbottende vijgenboom, wij kennen een dode vijgenboom. De boom bot uit wanneer het tot bekering komt, wanneer Israël tot bekering komt en wanneer de Heer daarna de Joodse staat, de Israëlitische staat in Palestina zelf gaat oprichten. Dat is het tot leven komen, het uitbotten van de vijgenboom. En dan heeft de vijgenboom 33 jaar lang de tijd om vrucht te dragen. Want bij Israël gaat het niet om dat het er is, maar gaat om dat het vrucht draagt. Israël is geroepen als het heilsorgaan van God, zeggen wij. Dat wil zeggen, is geroepen om de boodschap, het woord van God, te prediken over de hele wereld en aan alle volkeren. En dat is precies wat Israël alsnog zou moeten doen in de toekomst. Na hun bekering uiteraard. En vandaar dat het er zo staat, die boom komt dan tot leven bij hun bekering. Dan is het 33 jaar de tijd waarin Israël vrucht moet dragen. Prediken. De boodschap van het evangelie van het koninkrijk prediken aan alle volkeren. We hebben dat al besproken, dat is vers 14 van Matteüs 24. Dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Zodat de generatie waarover hier gesproken wordt, dit geslacht wat niet voorbij zal gaan, dat is niet van 1948 tot 1988 of zo. Maar, nou, ik zal geen data noemen, maar dat is vanaf de bekering van Israël en de komst van op de Olijfberg tot het moment dat Babel vernietigd is en alle volkeren onderworpen zijn aan Christus. Over die periode gaat het. En dat gebeurt binnen één generatie. En inderdaad, we praten over een periode van 40 jaar... vanaf de opname van de gemeente tot aan de vestiging van de 1000 jaren. Als ik het nou even vlug zeg. Waarbij ik het midden moet laten of een generatie in de Bijbel wel 40 jaar duurt. Ik heb ook eens een keer uitgerekend dat na de zonvloed van de, in de dagen vanaf de zonvloed tot Abraham een generatie 33 jaar duurt gemiddeld. En daar komt veel beter uit, want ik praat nu over de periode van 33 jaar vanaf de komst op de Olijfberg tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar of dat een goede redenering is, weet ik niet, maar ik weet wel dat het binnen één geslacht is. Want dat is wat er gezegd wordt. En al was het kon best eens wezen, bij wijze van spreken, dat als iemand 100 jaar oud wordt, dan duurt een generatie 100 jaar. Dus zo nauwkeurig kun je dat toch niet zeggen. En daarom is het onder alle omstandigheden te ver geredeneerd wanneer we dit zouden gebruiken als een uitgangspunt voor een berekening. En het vervelende is dat velen hebben geroepen 1981, 1982. Ik zal geen namen noemen, maar kan tenminste in het algemeen niet, maar kan toch niet nalaten daarbij Herlinsy te noemen, die dat wel degelijk zo geleerd heeft. Dat is wel degelijk zo gebeurd. En dat vind ik erg jammer, omdat ja, dat kon je op je vingers uitrekenen. Als het één keer zover is, dan zal blijken dat niet zo is. En wat doen de mensen met de boeken van Herlinsy dan? Of zijn ze dan vergeten? Ja, ik weet niet. Ik heb geen commentaar. Ik bedoel het niet positief of negatief. Maar ik vind het zo tragisch dat het dan zo gaat. Hè? En ik heb de indruk dat men het gewoon ook vergeet. Een paar jaar terug, 2 jaar terug, stond half Nederland op zijn kop. Want er stonden een paar planeten dicht bij elkaar. Of die zouden dicht bij elkaar komen. En de Heer zou wederkomen. En wee, als je er niet op tijd voor klaar was en zo. En achteraf bleek dat een verhaal te zijn. Wat oorspronkelijk een verhaal was van 2 Amerikaanse astronomen. Die zich gewoon vergist hebben. Of gewoon de hele wereld beduveld hebben. En dat laatste, dat lijkt mij het meest waarschijnlijke. En toen zijn er zelfs Nederlandse predikanten geweest die daarin getrapt zijn. Dat vind ik zo tragisch. Laten wij nou, ik zeg dat niet als kritiek, want iedereen kan fouten maken, maar ik zeg dat als waarschuwing. Laten wij ons nou niet baseren op astronomie en laten wij ons ook niet baseren op de gebeurtenissen zoals in onze kranten vermeld worden. Laten wij ons baseren op het woord van God. En zo de dingen beoordelen. En niet een samenstand van planeten en ook niet de oprichting van de staat Israël is bepalend voor wanneer de Heer wederkomt. Maar de bepaling daarvan vinden we in de schrift. En dat is wat van belang is. Ik geloof dat ik dat nou wel mag zeggen. Nou toch die data verlopen zijn. En er zijn nog veel meer boeken in de handel die zelfs tot vandaag de dag in onze evangelische boekwinkels liggen. Waarin de data voor de opname van de gemeente genoemd zijn en die inmiddels verlopen zijn. Als u een flink afgeprijsd boek tegenkomt, dan weet u waar ik het nu over heb. Ja, dat is gewoon zo. En dat komt omdat men voorbarig is. Men leest niet de Bijbel. Men zegt, ha Israël, dat is de vervulling van de profetie. Nou, dat was het niet. Het was wel de aanloop ernaartoe, maar het is nog niet de vervulling van de profetie. Het is nog niet de vervulling van de belofte dat de Heer Israël zou zegenen. Want dat wacht op de toekomst. En er wordt hier gesproken over een generatie die geenszins zal voorbijgaan, volgens vers 34. Dat is dus de generatie die al deze dingen meegemaakt. Dat staat in vers 33. Er staat, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien. Weet dat het nabij is, voor de deur, voorwaar, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Welk geslacht? Je hoeft alleen je Bijbel maar te lezen. Dat geslacht namelijk, die generatie, die al deze dingen zal zien gebeuren. Welke dingen? Wel eenvoudig, de komst van de Zoon des Mens op de wolken des hemels. En het uitzenden van zijn engelen om de uitverkorenen bijeen te vergaderen. Degene die het begin daarvan ziet, zal ook het eind daarvan zien. Op voorwaarde dat hij gelooft. Dan zeg ik iets meer dan hier staat, maar dat staat weer ergens anders. Maar degene die het begin daarvan zien, zullen ook het eind daarvan zien. Het is al zo sterk dat de gelovigen die het begin hiervan meemaken, de gelovigen van die tijd dan, hè, die het begin hiervan meemaken en echt gelovig zijn en die om wat voor reden dan ook het leven laten, dat wil zeggen komen te overlijden, zij zullen bij het einde of voor het einde van dezezelfde periode weer opgewekt worden. Dat is wat de schrift leert. Een opstanding van degene die in de grote verdrukking vanwege hun getuigenis van Christus ter dood gebracht zijn. Ze zullen opgewekt worden voordat de 1000 jaren beginnen. Dus dit geslacht gaat inderdaad op geen enkele manier voorbij voordat al deze dingen zullen geschied zullen zijn. En dat iemand deze verse toepast op onze dagen, dat is op zich natuurlijk niet zo erg. Dat is een kwestie van tijd en dan blijkt inderdaad dat het dus niet klopt. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat als je een vers een verkeerde betekenis geeft, zit je 2 keer fout. Hè? Want je gelooft voor vandaag de verkeerde dingen, maar bovendien weet je niet wat het vers echt betekent voor de toekomst. En dat mis je dan. Zie je? Dan zit je dus 2 keer fout. Dat is het belang van het goed lezen van schriftplaatsen. Als je ze verkeerd ziet, wordt het vanzelf achterhaald, maar bovendien, je weet niet wat dan de werkelijke betekenis daarvan is. Dus dit geslacht staat er zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Degene die de komst van de Messias op de Olijfberg in hun dagen meemaken, zullen ook meemaken dat alle volkeren der aarde zullen onderworpen zijn aan de Christus die regeert vanuit Jeruzalem. En let wel, dat is een ontstellend wonder. Want de komst op de Olijfberg gaat gepaard met de verwoesting van Jeruzalem. En 33 jaar later wordt de wereld geregeerd vanuit Jeruzalem en zijn alle volkeren aan Christus onderworpen. En dat is nog eens een enerverende tijd. Zie? En dat is waar we naartoe gaan. Dat is ook de tijd waar de Bijbel echt veel uitgebreider over spreekt dan over onze dagen. Onze dagen zijn de laatste van deze bedeling. Het gaat uit, het is de aanloop naar wat in de toekomst gaat gebeuren. Wij zien er wat van gebeuren. Natuurlijk zien wij er wat van gebeuren. Maar het meeste van die profetieën gaat in vervulling nadat wij van de aarde weg zijn. En ze zijn voor ons ter kennisgeving. Natuurlijk, ze zijn voor ons tot troost, zijn tot bemoediging. En bovendien, onze toekomst is ook die toekomst uiteraard. Want denk niet dat we dat niet meemaken. Sommige mensen zeggen, dus dat maak ik niet mee. Natuurlijk maken wij dat wel mee. Als je gelovige bent, wel. Want voor die tijd gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En we zullen zijn waar Hij is. En als Hij verschijnt op de Olijfberg, zullen wij daar ook zijn. Ja, hoe precies, dat weet ik ook niet. Daar gaat het nou niet om. Maar we zijn er wel bij. We maken dat mee, natuurlijk wel. Hè? Dus vandaar dat het van belang is dat wij deze dingen weten. Dan weten we tenminste wat er gebeurt, als het gebeurt, hè. Ja, anders moet je aan iedereen vragen, wat is er nou aan de hand, wat gebeurt er nou, hè? Dat hoort u nu al te weten, dat kunt u nu al weten, laat ik het zo zeggen. Namelijk wanneer u acht geeft op het profetisch woord, wat schijnt als een licht in een duistere plaats. Nou, daar moeten we het helaas weer bij laten, want de avond vliegt om, hè. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige zegeningen die u in uw woord hebt vastgelegd. Zegeningen voor allen die geloven door alle tijden heen. We danken u, Vader, dat wij mogen leren uit uw woord dat u zegent hen die in geloof tot u komen. Dat uw geloof rekent tot rechtvaardigheid. Zoals u dat eens deed bij Abraham, zo doet u dat met ons. En zo zult u dat ook doen in de toekomst met het natuurlijk geslacht van Abraham. We danken u, Vader, dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof. En dat we daardoor ook erfgenamen zijn geworden van Abraham. Erfgenamen van de belofte. En bovendien hebt u ons gemaakt tot erfgenamen van God en tot mede-erfgenamen met Christus. Vader, we zeggen u dank voor die geweldige rijkdommen die wij nu ontvangen hebben. En die u ook weggelegd hebt voor in de toekomst wanneer anderen tot geloof zullen komen. Wij danken u, Vader, dat u ons op de hoogte brengt van de toekomst van Israël en de toekomst van de volkeren en ook van onze eigen toekomst in de hemel. Wij danken u voor die rijkdom die we in uw woord vinden, dat we mogen zien dat we niets anders nodig hebben dan alleen uw woord en dat wij ons mogen baseren en slechts hoeven te baseren op datgene wat u ons hebt willen openbaren. We danken u voor die vastigheid die u ons geschonken hebt. We danken u ook voor het feit dat wij nu reeds zeker mogen wonen wanneer we geplaatst zijn in Christus en met hem gezet zijn in de hemel. We danken u, Vader, voor die zekerheid, die veiligheid die we nu al hebben. Die zekerheid die ons met vertrouwen de toekomst tegemoet doet zien. De zekerheid waardoor wij ook Psalm 23 mogen zingen. Waardoor we mogen vertrouwen op uzelf die ons in alle dingen leidt. Die ons leidt naar ons eeuwig thuis zoals u ooit in de toekomst Israël zal leiden naar haar thuis. Vader, we danken u voor die rijkdom dat we ook vanavond zo als gelovigen bij elkaar mochten zijn, uw woord mochten openen en ons bezighouden mochten met dat wat u gesproken hebt. En we bidden u, wilt u ons geven die geest van wijsheid, opdat wij steeds beter zullen leren verstaan dat wat u ons hebt willen openbaren, dat wat u ons geschonken hebt in Christus. Vader, we danken u dat u dat doen wilt en zo brengen we ieder van ons bij u. Wilt u ons nabij zijn op de plaats waar we ons bevinden, gewoon in de wereld misschien, in de maatschappij. We danken u dat we onder alle omstandigheden mogen weten dat we uw eigendom zijn en dat u met ons bent en dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde die is uitgestort in Christus Jezus, onze Heer. Amen.